Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.J. Muller uit Blessingsgraaf. En vanavond om 7 uur hoopt dominee Muller ook voor te gaan en dat in de Westerkerk. Zondag 5 juni, de eerste Pinksterdag, hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur onze eigen predikant dominee T.J. Lucas in Odeon. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee G.R. Maurits uit Randwijk in de Westerkerk voor te gaan. De collecten tijdens deze dienst. De eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang die zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond. Dat is de jaarlijkse Pinkstercollecte. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 66, het 10e vers.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 24, daarvan het eerste en het laatste vers. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En ook het vijfde vers, verhoogt o poorten, nu de boog rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Opdat ge uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Psalm 24, vers 1 en 5. Ook deze morgen luisteren wij naar de wet van de Heere en ook naar de samenvatting zoals de Heer Jezus ons die gegeven heeft. En zingen daarna met elkaar van Psalm 135. En daarvan het tweede vers, God is goed, looft hem tezamen. En het derde vers, God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. Het tweede en het derde vers van Psalm 135. Toen sprak God al deze woorden en zei, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van wat dat onder op de aarde is, nog van wat dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naasten huis en uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende, meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult liefhebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, zoeken met elkaar het aangezicht van de Heer en laat ons samen bidden. Voor u buigen wij, Heere. Wat past ons beter dan voor u te buigen, u die grote en eeuwige koning, wij nietige, kleine, zondige mensen. U bent dezelfde in uw majesteit, in uw trouw en in uw genade, eeuwig en aanbiddelijk. En geef dat het ons een wonder is dat we in uw naam deze ontmoeting mogen hebben. En dan vragen we u ootmoedig, hoor ons, als we tot u komen, als we nu onze ogen gesloten hebben, onze handen gevouwen, voor uw heilige ogen komen. Zou u, Heere, vandaag gedachten willen geven, die op de hemel en op u in de hemel gericht zijn? Zou u ons ook iets van dat grote wonder willen leren verstaan, dat de Heere Jezus is neergedaald naar deze wereld, om verzoening te doen voor onze zonden, maar dat hij ook is opgestaan en is opgevaren naar de hemel, om te zitten aan uw rechterhand op de troon. Wanneer we daarover nadenken, dan willen we u bidden om zicht op u en op die troon, meer zicht, helder zicht, zoals we zullen horen vanuit uw woord. Leer ons iets van uw troonsbestijging te verstaan voor ons geestelijk leven. En daarom is het nodig dat u ons de ogen opent en ons verstand verlicht. Werk dan krachtig met uw woord en geest onder ons, dat onze harten en ogen geopend worden en we de dingen van uw woord gaan inzien, gaan doorzien, dat we ze gaan ontdekken. Ontdek ons dan allereerst maar eens aan onze aardsgezindheid. Niet om daar dan in te rusten en te constateren, maar dat we dan aangespoord worden om de dingen die boven zijn te zoeken, waar Christus Jezus is aan de rechterhand van zijn Vader. Wanneer we zo tot u komen op deze weeszondag, zoals we deze zondag noemen in de kerk, dan bidden we u, Heere, gedenk aan uw woord, aan uw belofte gesproken, dat u ons geen wezen zult laten, en dat u hebt beloofd dat u bij uw gemeente zou blijven tot aan de voleinding van de wereld, en dat u uw geest zult zenden. Heere, vervul dat uw woord, zo bidden we u genadig. We bidden u om die heilige geest, die de boosheid verdrijft, die de schuld verzoent, die de ogen opent voor Christus Jezus, die de verzoener is, en die de woorden van u op het hart en in het hart doet zinken, en die ons richt op u. Bekeer hen tot u die u nog niet kennen. Open hun hart en leer ze toch het hemelse te betrachten. Wees met hen die opgeslokt worden door de dingen van het leven, die moeten zeggen, ik kom er niet aan toe om het te richten op het hemelse. Wil eens vanmorgen een ogenblik geven dat we losgetrokken worden uit de beslommeringen van ons dagelijks bestaan, van ons aardse leven, en dat de harten gericht worden op het woord, dat die woorden van u de overhand zullen hebben, beslag zullen leggen, en spreek tot het hart met uw geest en woord. En zo bidden we, Heere, geef meer zicht op u. Ja, meer zicht op hem die gezeten is op de troon, die daar zit, ons ten goede, en zegen ons wanneer we daarover nadenken, dat u op de troon zit en dat u regeert en dat alles in hemel en op aarde aan uw voeten is onderworpen. En geef ons zicht op wat uw Zoon daar doet, alhoewel voor ons beleven we dat nog niet altijd zo zien. Schenk ons dan toch dat zicht. Schenk ons in luisteren en in spreken alles wat we nodig hebben. Heere, u weet wat we allemaal hebben meegenomen uw huis in. We mogen dat bij u brengen. En wil in de voorbeden van uw Zoon ons gebed horen. en ons aanzien in hem, want bij ons zijn de zonden en de ongerechtigheden elke dag weer opnieuw. En we zien op u, die in de hemel is, en we zien op het bloed, dat in het heiligdom is, het bloed van Jezus, uw Zoon, die het heiligdom van de hemel is binnengegaan, om daar te verschijnen met zijn bloed voor u, en ook voor zondaren zoals wij, klein en groot, jong en oud. Gedenk ons dan allemaal in deze dienst, en wil ons nabij zijn, en houd onze gedachten erbij. Wees met de voortgang van uw werk in deze wereld, zegen het werk van zending en evangelisatie, laat uw koninkrijk komen in deze wereld, dat u zult heersen, en verbreek alle verzet, verbreek alle listen en aanslagen van die boze, die tegenstander, en Heere, breng alles onder uw heerschappij, want u moet als koning heersen. Hoor ons zo in de naam van uw lieve Zoon, uit genade alleen, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij lezen met elkaar uit de brief aan de Hebreeën, en wel Hebreeën 2, en wij beginnen te lezen bij vers 5. En we lezen tot het einde. Hebreeën 2 vanaf vers 5. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden is vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen tot één, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen, en wederom, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen, en wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vlezes en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met de vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover de lezing van het woord van God. Wij willen een moment stilstaan bij deze woorden van vers 8 en vers 9. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus. Voordat we daarnaar luisteren, zingen wij als inleiding op de preek van Psalm 8, en daarvan de versen 4, 5 en 6. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt? Gij deed hem wel een weinig tijds beneden, het engelenheer een rang en plaats bekleden. En gij geeft hem wijd en zijt in alle landen de heerschappij der werken uwer handen. Deze psalm wordt geciteerd in het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Psalm 8, vers 4, 5 en 6. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder was dan de engelen geworden, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de macht genade Gods voor allen de dood smaken zou. Thema voor de preek is het beste zicht. Het beste zicht. En dat is ten eerste niet hier beneden te zien, maar dat is boven ons te zien, dat is de tweede lijn. Dus het beste zicht niet hier op aarde te zien, maar dat is boven ons te zien. De schrijver van de Hebreeënbrief schrijft zijn brief aan christenen die in moeilijke tijden leven, waardoor ze de moed verliezen. Een gevoel wat u of jij misschien ook wel eens hebt of overvalt vandaag aan de dag. Deze mensen hebben vervolging te verdragen door mensen die hen haten, enkel en alleen omdat zij christen zijn. Hoofdstuk 10, vers 32, lees je dat ze veel strijd en in het lijden hebben verdragen, waaronder de beroving van hun goederen, hun bezittingen. Golf na golf van vervolging is over hen heen gespoeld, en al die vervolgingen hebben hen uitgeput en moedeloos gemaakt, neerslachtig, wanhopig wellicht ook wat. In hoofdstuk 12 lees je over slappe knieën en knikkende knieën. De Hebreeën schrijver schrijft dan deze brief om deze christenen te troosten en te bemoedigen. Hoe doe je dat dan? Vertroosten en bemoedigen in zo'n situatie. De beste manier is om dan in elk hoofdstuk van die brief te wijzen op hem. Op de Heer Jezus Christus. De opgestane en verhoogde zaligmaker die zelf veel lijden heeft meegemaakt, die door lijden tot heerlijkheid is gekomen en die de schande niet heeft veracht en nu zit aan de rechterhand van de troon, in de troon van God. In deze eerste hoofdstukken van deze brief wijst de apostel erop dat Jezus Christus groter en heerlijker is dan de engelen. Naast engelen die je in dit leven helpen en bijstaan als gedienstige geesten die God uitgezonden heeft voor zijn kerk en zijn gemeente, hebben christenen nog zoveel meer. De christen heeft de Zoon van God, die zoveel meer is dan de engelen. In zijn menswording nam hij onze menselijke natuur aan, en zo werd hij minder dan de engelen. Hij vernederde zichzelf door zijn lijden, wat uitmondde in zijn dood aan dat vloekhout. Met als doel om als zaligmaker van zondaren zijn leven te geven voor mensen zoals u, jij en ik. De apostel citeert dan dus Psalm 8, een prachtige psalm, die jullie kinderen al, hoop ik, jong hebben geleerd op de basisschool of zo, of op de zondagsschool. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Wat is de mens dat u hem de Zoon van God zendt? Neergezonden naar ons, mensen, zondige mensen, vijandige mensen, om minder te worden de Zoon van God die de heerlijkheid bezat, minder te worden dan de engelen, om geboren te worden in een beestenstal en neergelegd te worden in een voerbak, in alle armoede, in schamelheid en zwakheid, om ons leven helemaal te leven, en dan volmaakt, zonder zonde, maar dan ook om te lijden en te sterven als een onschuldige, en die wrede kruisdood is ondergaan. En dat allemaal dus om zondaren zoals wij te redden. En om deze zondaren te verhogen in Christus, om ze te brengen in zijn heerlijkheid, in zijn troon, en dat ze met hem in de troon mogen zitten in de hemelse gewesten, om allen die hun leven aan hem hebben verloren te kronen met een gouden kroon. Zeker waar, Wanneer we die heerlijkheid mogen ingaan in genade en die kroon ontvangen, dan nemen al die verlosten die kroon en werpen ze voor hem neer. U bent waardig te ontvangen lof, eer en aanbidding. Wat een heerlijk doel heeft God de Vader in zijn Zoon voor zondaren. Wie kan dat zich voorstellen? Het is naar de troon dat de Heer Jezus is opgevaren op hemelvaart. En de discipelen hebben hem zien heen gaan van deze aarde. En een wolk nam hem weg van voor hun ogen. En waar ging hij dan naartoe, jongens en meisjes? Kinderen, waar ging hij toen naartoe? Toen ging hij rechtstreeks naar de troon. Ging zitten aan de rechterhand van de Vader, de ereplaats. En de engelen, die prijzen en loven hem. Ze zijn verheugd en ze verbazen zich. Want nu zit er op de troon een mens. Jazeker, de Zoon van God, maar in zijn menselijke natuur. Die nam hij mee naar de troon. En dat is wat de schrijver van de brief benadrukt en wat hij de lezer van dit boek steeds weer voor ogen wil laten zien. Jezus Christus zit op de troon en letterlijk alles, alles is hem onderworpen, onder zijn voeten, in de hemel, op de aarde. Niets en niemand kan hem van die troon afhalen of zich boven de Heer Jezus op die troon verheffen. Geen wonder dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen vlak voor zijn hemelvaart, dat we hem horen zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wat doet de Heer Jezus met die macht? We lezen dat hij aan het slot van Matteüs 28 tegen zijn discipelen zegt, ga dan heen en onderwijs al de volken en predik het woord aan elk schepsel, alle creaturen. En een ieder die je ontmoet, want het gaat erom dat een ieder die gelooft, zalig zal worden. En hij die niet gelooft is al veroordeeld. Ga dan heen, predik. En dat is wat er gebeurde. De discipelen, de apostelen, alle 11 en toen later Matthias erbij gevoegd werd, alle 12, zij gingen die toenmalige wereld in met het woord van hun Here naar de toenmalige einden van de aarde en ze verkondigden het evangelie en het evangelie nam harten en levens van mensen in. De meeste van hen werden gedood omwille van die naam van hun meester, maar het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk. En het evangelie verspreidde zich alleen maar verder en verder. En het kwam ook in de lage landen van ons landje. En het kwam ook in Friesenveen. Tot aan de uithoeken van deze wereld vandaag. Zo laat Jezus zien dat hij op de troon zit. En alle dingen zijn hem onderworpen. Maar betekent dit dan nu dat alle boosheid en alle kwaadheid en alle tegenstand verdwenen is? Wanneer dan de christenen van de Hebreeën om zich heen kijken, dan hoeven ze niet ver te kijken om te weten dat er in deze wereld nog steeds lijden is en nog steeds strijd is. En daarom horen we de schrijver zeggen, de apostel, bijna klagend. Nu, maar nu, toch nu, zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Oftewel, hij zegt tegen ze, dat wat het oog om zich heen ziet, inderdaad, het ziet er niet altijd even goed uit. Het lijkt er niet altijd op alsof de Heer Jezus alles in de hand heeft en onder zijn voet heeft. Voor wat jullie waarnemen met je blote oog, is het niet altijd te zien. En daar weten wij toch vandaag ook van. Een wereld vol van strijd. Een oorlog op ons continent. Waar de nodige dreiging en onrust van uitgaat. Een mens vandaag vol van onrust. Het ene virus is nog niet weg. En wat heeft het ons volkje onrustig gemaakt en demonstratief gemaakt. En de wereld is vol onrecht en haat. En je schrikt er steeds weer van. Een schietpartij in Amerika, zoveel kinderen van jullie leeftijd, 9, 10 jaar... omgebracht. Vervolging en verdrukking. Het lijkt alleen maar sterker en sterker te worden, de weerstand tegen de christenheid tegen de geboden van God in onze omgeving. En de Heer Jezus heeft dat inderdaad voorzegd. En de Heer werkt dwars door alles heen naar zijn toekomst. Maar let erop dat de schrijver het bevestigt. Hij verbergt het niet, hij maakt het niet mooier dan het is. Nee, wij zien nu nog niet. In onze wereld is er nog steeds veel zonde. Zonde die zich verhoogt in al zijn bruutheid, in al zijn hoogmoed tegenover het goede van God. Zonde die maar ongestraft blijft doorgaan en doorwoekeren. Zonde die niet beteugeld wordt. En de gevolgen van de zonde zien we volop om ons heen. Eenzaamheid, ongelukkig zijn, gebrokenheid, verbroken relaties, kinderen die hun eigen wegen gaan, ouders die afhaken. En wanneer je nou je eigen leven kijkt, wanneer je nou je eigen hart onderzoekt, zie je dan dat alle dingen aan Jezus onderworpen zijn? Want een slechtheid en een boosheid door de zonde zitten niet in ons eigen hartje. En moet je het niet met de schrijver beamen? Inderdaad, wij zien nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Let er wel op, de schrijver zegt niet dat alle dingen Jezus niet onderworpen zijn. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En twee woorden springen er dus uit die belangrijk zijn. Dat is het woordje zien. Alle dingen zijn hem onderworpen. Alle dingen zijn onder zijn voeten. Maar wij zien dat niet altijd. En let op dat andere kleine woordje, nog. Wij zien echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar er komt een dag dat we het wel zullen zien. Op een dag zal alle oog het zien. Wat? Nou dit dus, dat alles hem onderworpen is. Maar dat zien we nu nog niet. Er is nu nog veel lijden, veel verwarring, veel strijd. En er is ook veel verzet. Ook vandaag tegen Jezus. Zelfs hier. Vanmorgen. Want als u of jij nog steeds je eigen leven leidt, dan verzet je je tegen God en tegen Christus. Wanneer we niet gebogen hebben, of zoals de Bijbel dat zegt, als wij nog niet de Zoon van God gekust hebben, als je dat niet doet, dan zegt diezelfde Psalm 2, dan zul je vergaan. En dan moet ik u of jou ernstig waarschuwen. Ik heb het niet gelezen, maar aan het begin van dit hoofdstuk 2 zegt de apostel, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Als we die veronachtzamen. Dat is een vraag die hij opwerpt en hij geeft er geen antwoord op. Maar hij wil wel dat die vraag bij je blijft rondgaan en je hart zal neerzinken. Dat je die in je oren blijft horen. Hoe zul je ontvluchten? Terwijl je zo'n grote zaligheid gepreekt wordt. Die je wordt aangeboden om niet. Hoe zul je ontvluchten? Wat is je vluchtplan? Je kunt niet ontvluchten. Zelfs vandaag niet. De schrijver van de Hebreeënbrief maakt heel duidelijk dat er heel wat mensen de gedaante van christen hebben, die bekend staan als christen, maar ze laten zich meestromen, meevoeren, stroomafwaarts naar een snelstromende rivier. En dan is daar zo'n grote waterval en ze maken een dodelijke val. Je kunt in de kerk onder het evangelie zitten. Je kunt zelfs, zoals we dat lezen in Hebreeën 6, iets proeven van de hemelse gave van het evangelie. Met andere woorden, je kunt een of andere zegen hebben ontvangen. Je was er zo dichtbij en toch, je hebt je niet bekeerd. En dan hoor je de Bijbel zeggen, je hebt met je verzet de Zoon van God opnieuw gekruisigd. Wil je daar eens goed over nadenken? Dat is wat je doet. Met je verzet tegen de Zoon van God. Je vertrapt het bloed van Christus. Dat bloed dat elke dienst keer op keer drupt. en drupt. En je vertrapt het gewoon, omdat je gewoon je eigen weg blijft gaan. En je bedroeft de Heilige Geest, de Heilige Geest die aan het werk is in ons midden, die je hart wil innemen, maar je weerstaat hem, je bedroeft hem, je blust hem uit, alleen maar omdat je jezelf overeind wil houden, in jezelf handhaving. Wat een gevaarlijke plek is het, om te verkeren onder de voeten van Jezus. In de oudheid was dat het beeld van de veroveraar. En dan werden de overwonnen vijanden, vaak de leidslieden van die vijanden, de aanvoerders, de koningen, bij hem gebracht. En dan werden ze letterlijk onder de voet van de veroveraar gebracht. En hij kon dan met ze doen wat hij wilde. Hij kon ze vernietigen met één slag. Of hij kon ze genade bewijzen. In ieder geval, hij heerste over hen. Ze waren hem onderworpen. Oh, wat is dat toch gevaarlijk om onder de evangeliepredikting te zitten, onderworpen aan Jezus, en om dan toch een hart vol verzet te hebben, om te zeggen, en ook dat in je daden te laten zien, ik wil niet dat deze man koning over mijn leven zal zijn. Weet je wat je nodig hebt? Wat we allemaal nodig hebben. Nee, niet dat je om je heen gaat zitten kijken wie bedoelt de dominee nou. Maar dat je naar binnen kijkt. Moet je ook niet doen. Maar om nu anders te kijken. Hoger. Buiten jezelf. Boven jezelf. We horen de tekst. Nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wanneer we om ons heen kijken, dan zien we nog niet dat hem alles onderworpen is. Maar wij zien Jezus. Ja, dat is de beste blik. Dat is de beste zicht. Wij zien Jezus. Ja, daarvoor moet je omhoog kijken. Wat een opluchting, hè? Wat een troost. Voor die ogen die nergens houvast vinden, nergens rust vinden in deze wereld, maar dat wij zien Jezus. Nee, de apostel bedoelt niet dat we hem lichamelijk zien. Jezus is nu in de hemel, jongens en meisjes. In feite gebruikt hij nu in het Grieks een ander woord voor zien dan in het vers hiervoor. Wij zien niet met lichamelijke ogen dat hem alles onderworpen is, maar wij zien wel met geestelijke ogen, wij aanschouwen dat, wij doorzien dat, wij zien dat in, en we zien zoiets wonderlijks, nee niet iets, we zien de geweldigste persoon die je maar kunt zien, en dan letten we met elkaar alleen maar even vanmorgen op deze woordjes, vier woorden, die de kern van onze tekst zijn, doch wij zien Jezus. En dan begin ik van achter naar voren. We werken naar voren toe. We beginnen met Jezus. De schrijver had heel veel namen kunnen gebruiken. Hij had Christus kunnen neerzetten. Hij had de Zoon van God neer kunnen zetten. Of Here. Die namen gebruikte hij allemaal in zijn brief. Maar hier kiest hij voor die bekende naam. Die toegankelijke naam, die persoonlijke naam. En zo herinnert hij ons aan hem die neergelegd is in een voerbak. En zijn ouders hebben de opdracht gekregen en u zult hem zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En zij noemden hem Jezus. En velen riepen toen hij hier op aarde rondging hem zo bij de naam Jezus. Zoon van David, ontferm u over mij. Deze Jezus raakte Melaatse aan. Deze Jezus opende de ogen van de blinden. Deze Jezus weende bij het graf van Lazarus. Zo benaderbaar was hij. Zo echt één van ons was hij. En toen deze Jezus aan het kruis hing, toen hing daarboven zijn hoofd geschreven, Jezus van Nazareth, Jezus. En de engelen hebben tegen de discipelen gezegd toen ze daar stonden te kijken dat Jezus naar de hemel ging. Deze Jezus, die van u opgevaren is naar den hemel, zal zo weer, alzo weer wederkomen, als u hem naar de hemel hebt zien heen gaan. Met andere woorden, hij zal van naam niet veranderen na zijn hemelvaart. Zeker, hem wordt een naam boven alle namen gegeven, maar deze naam zal hij niet loslaten. Hij heeft niets verloren van dat hart dat vol ontferming is en dat bewogen is met zondaren. Hij heeft niets verloren van zijn barmhartigheid, niets van zijn benaderbaarheid. Heel toegankelijk is hij nog steeds. Kinderen, jullie hebben misschien wel eens gedacht en misschien ook wel eens verlangd dat je leefde in de dagen dat de Heer Jezus er was. Zo dichtbij, zoals je over hem leest in de kinderbijbel of in de Bijbel zelf. Zo vol van genade en liefde, dat je als kind zo even bij de Heer Jezus, dat je het zo maar even bij naar hem toe kon gaan. En dat hij je omarmt en dat hij je zegent. Weet je, de Heer Jezus heeft vandaag aan de dag nog niets van dat genadevolle verloren. Hij is nog steeds zo. Hij leeft nog steeds mee. Hij wordt geraakt door onze zwakheden. Hij is nog steeds Jezus, de zaligmaker, de redder, de middelaar. In feite, we kunnen niet alles volledig uitdiepen vanmorgen, maar hij proefde voor allen de dood. En zo ruim is het aanbod dus van genade. Niemand wordt buitengesloten vanmorgen. Hij proefde voor allen de dood. Toen het kruis opdoemde, deinsde hij niet terug. Hij nam het kruis op zich. En hij ging de weg. De weg van verzoening. De weg van plaatsvervanging voor ons godenvijandige mensen. Hij deed zijn naam eer aan. Hij wordt nog steeds Jezus genoemd. Met als doel dat zondaren zoals wij zaligheid, leven in hem zullen vinden. Daar hoef je geen dogmatiek voor door te nemen. Onthoud alleen dit. Jezus redt. Zondaar is mijn naam. Zaligmaker is zijn naam. Jezus is redder. Jezus redt mij. Wij zien Jezus. Zien. Ik zei al, dit is een ander woord voor zien dat hij net zo even gebruikte in vers 8. Wat hij bedoelt is, wij zien Jezus door het geloof. En hij vergelijkt het geloof hier met zien. Soms zijn er allerlei moeilijke pogingen om het geloof onder woorden te brengen, om het uit te leggen. Maar jullie kinderen weten wel wat het is om iets te zien. Je werd vanmorgen wakker, je deed je ogen open en je keek je kamer rond. En toen zag je van alles. En wat je ziet is echt. Wat je ziet, dat is er. En wat je ziet is werkelijkheid. Is waar. Je gaat op vakantie. Je vader en moeder zeggen, het is een prachtig gebied. Kijk maar, hier heb ik een paar plaatjes. En een gids op internet. Zijn bomen, zijn bergen. Of je gaat naar de kust. Strand, zee. Ja, dat hebben ze je laten zien op allerlei plaatjes. Of via internet. Maar als je dan op die vakantieplaats bent gekomen en je het met eigen ogen ziet, dan zeg je, het is nog veel mooier dan ik op de plaatjes heb gezien. Heel bijzonder. En zo is het ook in het geloof in relatie tot de Heer Jezus. Het kan een glimp zijn, een stukje. Je hoort een preek, je leest de schrift, je hoort een lied of iemand zegt iets tegen je over Jezus. En het vergaat je als christen. In de christenreis van Bunyan, in het begin, evangelist, wijst christen de weg. En hij zegt, zie je die poort daar in de verte? Een christen ziet het niet. Zie je dat licht daar in de verte? Ja, ja, dat zie ik. Ga daarnaar op weg. En hij gaat op weg. En al gaande ziet hij steeds meer. En zo gaat het in het leven van het geloof. Een klein beetje ziet je. De tijd gaat verder. In de gang door het leven. En de Heilige Geest opent je ogen en toont steeds meer van zijn heerlijkheid. En je ziet hem in zijn woord. Wanneer we het dus hebben over het zien van Jezus, dan hebben we het niet over een of andere mysterieuze, spectaculaire ervaring of zo. En dat je iemand moet zijn die dit of dat hebt meegemaakt in je leven en dat je... Zo'n beleving dan betekent dat je iets van Jezus hebt gezien? Nee, het is een woord. Wanneer het woord klinkt. Het woord geeft je, zeg maar, ogen om hem te zien. Op elke pagina van de schriften. Jezus zien op elke bladzij in het woord van God. En wanneer je hem zo leert zien, dan neemt hij je hart in. Dan wordt hij je leven. En wanneer je door de genade van de Heilige Geest je van harte onderwerpt aan de Heer Jezus, aan wat hij over zichzelf getuigt en van zichzelf getuigt in zijn woord, wanneer je dus aan hem als de waarheid je onderwerpt, de waarheid van het woord, dan geeft God je ogen om te zien wat de Bijbel zegt. Laat ik het proberen duidelijk te maken. Galaten 3, vers 1. Paulus spreekt tot de Galaten. Hij wijst ze terecht. En hij berispt ze. En dan hoor je hem zeggen: o dwaze, onwijze Galatiërs. Wie heeft u betoverd? Betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen. U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. U voor ogen was geschilderd. Deze gelaten waren nooit in Jeruzalem geweest, hadden Jezus nog nooit ontmoet. En die hebben helemaal geen een of andere mystieke openbaring van die gekruisigde Jezus gekregen. Nee, niets van dit alles. Maar ze hebben van hem gehoord in de prediking. De prediking die Paulus bracht, en we weten vanuit de Korintiërs wat Paulus bracht als prediking. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat preekte Paulus. En wanneer de mensen dus naar een bijeenkomst gingen, kwamen, zeg maar in een gebouw of in het open veld. En wanneer Paulus dan het woord predikte, dan predikte hij Jezus en die gekruisigd, die gekomen was naar deze aarde. Hoe hij op de aarde had geleefd en had gewandeld. En hoe dat de mensen hem hadden genomen en hem aan het kruis hebben genageld. Maar dat God dat naar zijn raad had voorgenomen. En hem zo had gegeven als een zaligmaker voor zondaren. Ook voor zondaren in Galatië. En zo gebeurde het dan dat er onder hen waren die in Christus Jezus gingen zien. Die hem gingen zien in het woord. En ze ontdekten, dat is wat mijn ziel nodig heeft. Hem heb ik nodig. En verwonderd vroegen ze zich af. Zou dit ook voor mij kunnen? Ik heb zo'n verschrikkelijk leven geleid. Andere goden gediend in plaats van de ene en de ware God. Ik heb zo verkeerd geleefd en daarin volhard. En dan zou Paulus antwoorden. Weet je wel dat ik de voornaamste van alle zondaren, de grootste van alle zondaren ben. En weet je dat ook mij barmhartigheid is bewezen? U kunt ook gered worden. Want als mij genade is bewezen, die christenen omgebracht heb, die zich zo verzet heeft tegen Jezus. En ik priest de dreiging en moord. Als hij mij wilde redden, dan kan hij het ook u, kan hij het ook jou. Onderwerp je aan deze koning. De Heer Jezus werkte die onderwerping door zijn geest en woord uit. En de mensen zagen hem met de ogen van het geloof. En misschien dat je vanmorgen hier naar deze ontmoeting bent gekomen met dat verlangen in je hart. Ik wilde wel dat ik hem, Jezus, zou zien. Mensen om me heen zien hem. En zij praten over hem. Als mensen die hem hebben gezien. Maar mijn ogen zijn zo dicht. Mijn zicht is zo slecht. Ik weet niet of ik hem wel zal zien. En ik weet niet of ik hem wel kan zien. Ik weet niet of het wel voor mij is. Hoor nou toch goed. Hier is een Christus, een Jezus, die zegt dat je niets hoeft mee te nemen, niets hoeft mee te brengen, ook niet het vermogen om te zien. In je verblind zijn kun je roepen, mag je roepen, net als Bartimeus: Heere, open mijn ogen, op de vraag: wat wil je nou, opdat ik zien mag. Als Jezus zich dus houdt om verder te gaan, als Jezus dan nou zich houdt om verder te gaan in je leven, roep dan luider, ga echt zaken doen met God en laat de Heer niet gaan tenzij hij je zegent, totdat hij je laat zien, hem laat zien, zoals een Bartimeus niet eerst zijn ogen moest opendoen om hem te zien. Zo moet je ook niet denken, eerst moet ik zien. Hij opent de ogen van de blinden. Dat doet hij. En bid dan, Heere, open mijn ogen. Ik wil Jezus zo graag zien. Wanneer het evangelie klinkt en de Heere is onder ons in het gewaad van zijn woord, dan laat je hem toch niet voorbij gaan. Ga je dan weg zonder dat het je iets gedaan heeft? Of onderwerp je jezelf aan het woord, aan zijn woord? Want we leven nog steeds in het heden van de genade. Hij is een volkomen zaligmaker. En hij is bereid om te redden allen die door hem tot God gaan. Hij luistert naar de naam Jezus. Hij redt, hij verlost. Wij zien Jezus. Wij. Hoor je ook bij die wij? U. Ziet u hem? Misschien zie je hem nog niet, u die onbekeerd bent, omdat je alleen maar om je heen zit te kijken. Dat je naar deze wereld kijkt. Deze wereld heeft jou alles te bieden, u alles te bieden. En dat is waar je tevreden mee bent en wat je hart vervult. Je zit vast aan je geld, je zit vast aan je aandelen of in je investeringen. En je hebt jou je eigen vrienden die zijn invloed op je laten gelden. Op een dag zul je hem zien. Echt waar. De Bijbel zegt, elk oog zal hem zien. Dus die van u, van jou, van mij, allemaal. Maar als je nu weigert om hem in het evangelie te zien, bekleed met het gewaad van zaligheid en tot zaligheid, wanneer dan de dag komt dat je hem zult zien, dan wenste je wel dat je nooit geboren was. Je wenste dat je niet bestaan had. Maar dat is niet zo. En je roept tot de bergen en tot de heuvelen, bedekt ons. Wat je ziet namelijk is iets wat je wenste dat je nooit had gezien. De toorn van het lam. Het lam dat je veracht hebt, nota bene. Terwijl hij hier vandaag onder ons is in zijn woord. En die je roept om tot hem te komen en die zichzelf jou aanbiedt. Je hebt deze gekruisigde Christus nodig. Hij wilde in jouw plaats staan. Zie dat toch. En heb je niet een opgestane zaligmaker nodig die jouw dood teniet heeft gedaan? En heb je geen ten hemel gevaren zaligmaker nodig die machtig is om je te redden? Daarom kan hij volkomen zalig maken die door hem tot God gaan. God geven dat wij het allemaal zien. Dat dit woord wij ons allemaal insluit. Dat vanmorgen niemand van ons achterblijft. En het kan zijn dat jij hem niet zo scherp ziet als degene die naast je zit. Zodat je uitroept, Heere, ik geloof, maar kom mijn ongeloof toch alsjeblieft te hulp. Er is zoveel dat mijn zicht vertroebelt en ik vind dat zo erg en ik heb daar zo'n pijn en zo'n verdriet over, Heere. Neem die wolken toch alsjeblieft weg die mijn zicht vertroebelen en help mij toch om u te zien. We lezen in Hebreeën 12 vers 1, laten wij afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding lopen, de wedloop die voor ons ligt, de renbaan. Terwijl we het oog richten. Dus dat is dat we zien op Jezus. Ja, dat is een geloofsstrijd, dat is een dagelijkse strijd. Je gaat slapen 's avonds en met een helder zicht op Jezus. En 's morgens word je wakker en je bent alles weer kwijt. En je verlangt hem te zien en je zoekt en je bidt. Want hem niet zien, dat is zo'n gemis. Je kunt niet zonder hem. Al het andere van deze wereld heeft zijn glans en betekenis voor je verloren. Vergeleken met Jezus, hij is zo heerlijk, hij is zo dierbaar en zo kostbaar en zo liefdevol en hij is zo passend voor een zondaar zoals ik. Op hem kun je aan. Bij elke voetstap op de levensweg en je kijkt zo naar... Ja, je kijkt zo makkelijk naar iets anders. En dat is je zonde. En het is je tot zonde. En het beschuldigt je. En je bidt met David. Wend mijn ogen toch af, opdat ze niet zien wat ijdel is. Als je nou toch maar even een glimp van hem zien mag. Ja, dan kun je weer door een bende rennen. En met hem over een muur springen. En dan kan die boze in je oor fluisteren, jij heil bij God, en aan je arm trekken. Maar met het oog op deze Jezus kun je moedig en krachtig voortgaan. Ja, in feite is het Jezus zelf hè, die dat doet. Want je kunt het niet zonder hem. Wanneer de boze je aanvalt en wanneer je slecht nieuws krijgt te verwerken of iets ernstig overkomt je in je leven. Of overkomt degene die je lief is En je verliest een geliefde van je zijde. Of wanneer jezelf de doodsrivier moet oversteken. Wanneer dat zich aandient in je leven. Dan heb je hem nodig. Want je kunt die rivier niet oversteken zonder te zien op Jezus. En de Heer kan allerlei dingen van ons leven wegnemen. Hij is machtig om dat te doen. En hij wil ook dat we hem in geloof onze gebeden brengen met de verwachting van hem om het beste antwoord te krijgen. Een antwoord dat hem verheerlijkt. Maar donkere en moeilijke dagen komen. En ook de dag dat we sterven gaan. Niemand kan je daarin helpen. Waarin je Jezus nodig hebt. En hij heeft beloofd dat hij aan zijn volk zal denken, ook in het uur van hun sterven. Denk aan Stefanus. Hij had door het geloof Jezus leren zien in zijn leven. In het uur van zijn sterven, als ze hem naar buiten slepen, buiten de stad om hem te stenigen en de stenen hem om de oren vliegen, dan horen we hem zeggen, ik zie hem. Ik zie hem. Staande aan de rechterhand van God. Ja, hoor je dat? Hij zit niet alleen. Maar hij staat, zodat ik hem beter kan zien. Hij staat klaar om mij te ontvangen, te ontmoeten. Staande als mijn voorspraak, staande als mijn middelaar. En hij weet waar ik doorheen ga, want hij heeft het zelf meegemaakt en doorgemaakt. Hij baande de weg voor mij. En hij wil dat allen die de Vader hem gegeven heeft, tot hem zullen komen, ook bij hem zullen zijn. Daarom staat hij. En ik zie hem. En nog even. En ik zie hem zoals ik hem nog nooit eerder heb gezien. O blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Dat is dus dat zien, verzadigd met uw goddelijk beeld. Gemeente, wij weten niet wat ons allemaal te wachten staat. Niet deze week, niet dit jaar, de toekomst. Wellicht dat het moment is dat we aan deze woorden nog eens zullen denken. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Alhoewel alles hem onderworpen is. Het is allemaal onder zijn voeten, maar wij zien Jezus. Wat moet dat voor de Heer Jezus zijn? Dat de ogen van allen die hij gekocht heeft, zich eenmaal op hem zullen richten. Ja, dan heeft hij zijn wens verkregen. Allen die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed, zien hem. En hij ziet ze allemaal. De kleinen en de groten, de jongen en de ouden. Zie op hem. Hij zit op de troon. Hij draagt de kroon. Zie op hem en vertrouw op hem. Wees op hem gericht in alles wat je in dit leven overkomt. En zeg het. Zeg het. Doch wij zien Jezus. Dat is toch eeuwig het beste zicht. Ja toch? Amen. Psalm 17 vers 8. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Psalm 17 vers 8. Wij zullen nu samen bidden en danken, gemeente. Heren, wij danken u voor uw woord. We hebben maar iets kunnen zeggen van die diepe en rijke woorden. Dank voor uw hulp en zegen om het woord aan onze harten te leggen. En geef dat we het met geloofsoog hem zien, dat er een weg is geopend naar de hemel dankzij zijn lijden en sterven en dankzij zijn opstanding en hemelvaart en zitten. Dat we de zaligheid in hem zoeken en zullen vinden als we dat nog niet hebben gedaan. Dat we het gaan zien, dat we het gaan ontdekken. U alleen. Kennen is het leven. U komt toe de eer, de dankzegging en de glorie, tot in alle eeuwigheid. Wat een troost dat u op de troon zit, dat alles u onderworpen is. Wat een perspectief, wat een uitzicht, wat een heerlijkheid. Geen belemmering, geen hinder meer van vijanden en geen last meer van allerlei tekortkomingen en twijfels. Blij vooruitzicht. Schenk ogen van het geloof om op hem te zien, midden in dit strijdperk, dat we hem zien, Jezus. O zaligheid niet af te meten, o vreugde die alle smart verbandt, en daartegenover dat andere. En dat is verschrikkelijk wanneer we niet gebogen hebben. O Heere, trek hen, die nog steeds buiten u durven voortleven. Geef toch dat niemand uit ons midden verloren zal gaan, maar dat wij allen, de kinderen, de jongsten met de oudsten, wij allen hem zullen zien als onze Heere en Zaligmaker. Hier gebogen hebben, om eenmaal eeuwig u te loven en te prijzen. Laat dat, als we nog niet gebogen hebben, een plaats hebben in ons leven. En dat we ons bekeren van onze schadelijke weg. Of weer opnieuw, ontferm u en leid ons dan op die eeuwige weg achter u, met zicht op u. Ontferm u zo over deze, de gemeente, uw gemeente, Heren. Denk aan de zieken. Wilt u zich over hen ontfermen in het algemeen? Wees daar waar rouw is, waar gemis is, waar verdriet is, om die lege plaats, korter of langere tijd geleden. Vertroost in het geween met uw heil alleen. Heren, we bidden u ook voor de gemeente zelf. Denk aan uw broeder die u hebt gesteld om dienaar van het woord te zijn. Heren, zegen hem met zijn vrouw en die hem lief zijn. Zend ook hem gedurig uw Heilige Geest om met vreugde in het midden van de gemeente hem te verhogen, deze Christus der Schriften. Zegen de broeders van de kerkraad. Rust ook hen gedurig toe met uw geest om te mogen dienen, om goed te mogen spreken van u, Heer Jezus. Zegen ook het werk in de week, de ontmoetingen rondom het open woord. Ontferm u verder over ons land en volk. Dragen naar u toe, Heere, de overheden over ons gesteld. Plaatselijk, burgemeester en wethouders en gemeenteraad, geef wijsheid. Geef wijsheid vanuit u om te regeren, om te leiden naar uw geboden, naar uw woorden. En wil ook zo landelijk de overheid gedenken, Heren. En niet dat we het allemaal maken kunnen, maar dat we daarin afhankelijk zijn van u, de grote Heren van hemel en aarde. En dat we ons laten gezeggen door uw woorden. Dat bidden we ook voor ons vorstenhuis, dat onze koning en koningin, koning Willem-Alexander, koning Maxima, met hun kinderen zich zullen buigen voor u en zich ook laten leiden en gezeggen door u. Heer, ontferm u over heel uw christenheid wereldwijd. Wil ook daar waar verdrukking en vervolging is, volharding geven, het zicht op u, Heer Jezus Christus, wanneer er geworsteld wordt, wanneer er getwijfeld wordt, wanneer de moed in de schoenen zakt, geef toch dan die geest van boven om te volharden met het zicht ook op u, Heer Jezus Christus. En zo leggen wij dit alles weer voor u neer en bidden u ook voor de volkerenwereld. Als uw woord klinkt, maar ook, Heren, bidden wij daar waar de oorlog heerst. Denk aan het volk van de Oekraïne. Heren, wilt u ook daar nog vrede geven? Het bloed, het drupt daar, het is daar zo'n slagveld. Zoveel verderf wordt er gezaaid. Alleen maar door haat, door tegenstand. Heren, verbreek het en breng nog vrede. We bidden u verder voor een wereld die bloedt uit zoveel wonden. En we willen u vragen, doe ons u verwachten, uw rijk van vrede en gerechtigheid. Doe ons daarnaar uitzien. En wil, Heren, nog gedenken aan deze wereld en u ontfermen. Zo bidden wij. En hoor ons dan In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, en neem al het zondige, ook van deze dienst, genadig weg. En zegen uw woord, in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 145. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, dat is het tweede vers, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En het vijfde vers, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Het tweede en het vijfde vers van Psalm 145.
Gemeente, bewaar het woord en ga heen in vrede en draag met u Gods zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.